Ik ben heel blij dat ik vanmorgen bij jullie mag zijn om met jullie na te denken over een onderwerp waar mijn hart boordevol van zit. Dus ik ga heel veel niet zeggen, want anders zit u hier vanmiddag nog. Maar ik wil met u nadenken over dit onderwerp. Wachten op de Heer als een zwevende arend. En daarmee komen twee dingen samen. Mijn passie voor de Bijbel. En mijn passie voor vogels. Ik ben een vogelaar. Niet zo fanatiek als sommige anderen, maar toch. Nog dichterbij. Dan wordt het nog harder, hè?
Kan ik hem nog achter zetten?
Oké. Aantekeningen wel zien, hè? Wachten op de Heer als een zwevende arend. En we gaan zo meteen lezen tekst uit Jesaja, Jesaja 40, vers 31. U weet dat mijn leven is OM geweest. En nog wel, ik ben 51, 52 jaar geleden, ben ik voor een maand bij OM gaan werken. Het is een beetje uit de hand gelopen, dus 52 jaar later ben ik er nog altijd aan verbonden, nu als gepensioneerde ambassadeur. Maar daarmee is mijn leven altijd de wereld geweest. En als we hier zo bij elkaar zitten, dan is het mooi om te beseffen dat wat jouw omstandigheden ook zijn, wat de omstandigheden in de gemeente ook mogen zijn, wat de situatie in Nederland ook mag zijn. Henk Binnendijk die zei me ooit, Joop, we hebben op het goede paard gewed. En er is zoveel in de wereld aan prachtigs wat u niet voor het NOS-journaal hoort, dat er wel is. Ik las kort geleden in het Israël gemeentenieuws dat, misschien weet u het, misschien ook niet, maar naar schatting zijn er in Iran 50.000 moskeeën gesloten. En verspreidt het evangelie zich daar razendsnel. De Iraanse kerk is de snelst groeiende kerk in de wereld op dit moment. En ik hoop van harte dat we niet alsmaar naar de kerk van Amerika luisteren om dingen hier te introduceren, maar dat we dus luisteren naar de kerk, de vervolgde kerk in Iran, en dat wij van hun dingen leren om de weg met de Heer Jezus te gaan. Ik kreeg dit van iemand die ik ken in Gambia. Ik zit hier in Gambia in een workshop over bijbelvertalingen in de dove taal. Een paar deelnemers zijn christen, maar de meesten zijn moslim. Afgelopen zondag hadden we een dienst in dove taal. 5 mensen kwamen tot geloof. En vanavond laten we de Jezusfilm zien in de dove taal. Helemaal gemaakt door dove acteurs. Wist u dat die er was? De Jezusfilm in de dove taal. De Jezusfilm is al in 2200 talen beschikbaar en wordt elke dag door duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden bekeken. Dit komt uit Turkije. Het afgelopen jaar 17.000 Nieuwe Testamenten zijn besteld en verspreid. 1300 mensen zijn de schriftelijke Bijbelcursus begonnen. In de hele wereld is zoveel moois te melden. Het gaat niet allemaal gemakkelijk. En hier en daar is het nog klein. Maar het groeit. De Logos Joop, de Logos Hoop is schip van OM. En dat komt in mei, de tweede helft van mei, naar Nederland. Misschien dat sommigen van jullie zeggen van, joh, daar wil ik eens een kijkje nemen. De schepen van OM varen al, wat is het, 55 jaar en hebben meer dan 50 miljoen mensen aan boord mogen verwelkomen. Dat is ook weer een toonbeeld van dat wat God doet en wat maar blijft gaan door Gods voorziening, door Gods leiding en door zijn genade. Ik wil met je lezen uit Jesaja hoofdstuk 40 en we gaan nadenken over vers 31. Maar ik wil het lezen in de context om het goed te kunnen verstaan. En dan begin ik in vers 25. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Met wie wil je mij vergelijken? Zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dat allemaal geschapen? Hij laat het lege sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er daar niet één. Jacob, waarom zeg jij? Israël, waarom beweer jij? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het dan niet? Heb je het dan niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. En zijn inzicht, dat is niet te doorgronden. Nee, hij geeft de vermoeide kracht. En de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. En andere vertalingen zeggen wie de Heere verwachten. De Engelse vertaling, those who wait upon the Lord. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Tot zover. Vers 31, daar willen we bijzonder over nadenken. In de HSV staat dat, wie de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zullen hun vleugels uitslaan als arenden. En zij zullen niet moe worden. Ik hecht eraan om even te zeggen aan het begin van deze overdenking, dat wat ik doe, dat kun jij ook. Ik schrik ervan als ik het resultaat zie van een onderzoek onder christenen in Nederland. Mensen die van zichzelf zeggen, ik ben een christen. De helft leest nooit in de Bijbel. Never. De andere helft, die leest met het kerstevangelie tot elke dag uit de Bijbel. En alles wat daartussenin zit. Wel, dan is het niet verwonderlijk dat de kerk in Nederland een probleem heeft. En dat is niet alleen de PKN, geloof mij. Dat is ook in evangelische gemeenten zo. Wat ik doe, kun je zelf ook. Je leest een gedeelte en je gaat daar vragen over stellen. Vragen over stellen, vragen over stellen. En dan ga je op zoek naar de antwoorden. En dan komt zo'n tekst voor jou tot leven. En dan ga je daar echt iets uit leren. De vragen die ik stel hierover en die in de overdenking aan bod komen zijn, in welke situatie zegt Jesaja deze woorden? En waarom zegt hij het? Wat is de aanleiding? Wat betekent de uitdrukking wachten op de Heer? Wat zijn de implicaties van die betekenis? Komt de term vaker voor in de Bijbel? Waar dan? Hoe kan ik dit zeggen in mijn eigen woorden, in gewone taal? Er wordt genoemd het vliegen van een arend. Hoe vliegt een arend? En wat kunnen wij daarvan leren? En wat kan ik dan uiteindelijk en hoe kan ik dat toepassen in mijn eigen leven? Met andere woorden, wat ga ik hiermee doen? Misschien zit je hier, je doet je best en je doet het al jaren. Maar jij denkt bij jezelf, de diepe vreugde, de voldoening, de blijdschap en alles wat anderen misschien ervaren, dat beleef ik niet. Ik word er soms doodmoe van. Dan denk ik, als je deze woorden uit Jesaja 40 vers 31 gaat begrijpen, echt begrijpen, en je gaat daar echt iets mee doen, dan gaat jouw leven niet hetzelfde blijven. Het woord verwachten, of wie hoopt op de Heer, wie de Heer verwachten, in het Hebreeuws heeft dat woord de betekenis van met geduld uitkijken naar. Wachten op. Verwachten. Dan staat hier dus, wie het geduldig van de Heer blijft verwachten en hoopvol naar hem blijft uitzien. Die term vind je vaker in de Bijbel, bijvoorbeeld in Psalm 25, waar staat in vers 3, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt en dan staat hier dus, als je met geduld uitkijkt naar de Heer en als je het van hem blijft verwachten en naar hem blijft uitzien, dan word je niet teleurgesteld. En die term wachten op de Heer, die vind je in, vooral in de psalmen veelvuldig. Nou, dat wachten op de Heer, het van de Heer verwachten, het woord zegt het al, wachten, daar is tijd voor nodig. Je blijft met geduld uitkijken. Je blijft verwachten. Je blijft hoopvol uitzien naar. Daar is tijd voor nodig. En tijd is een interessant fenomeen. Iedereen heeft elke dag tot op de seconde evenveel tijd. Of je nou Trump bent, of je bent Joop Strietman, iedereen heeft tot op de seconde evenveel tijd. En de vraag is dan, wat doe je ermee? Tijd is net als geld. Helaas, je kunt het maar één keer uitgeven. En niet twee keer. En dan, als je dan ziet wat wij met onze tijd doen, dan ontdek je dat Nederlanders, die zitten gemiddeld 5 uur per dag hebben ze de mobiele telefoon aan. Nou, hou me te goede, ik ben niet zo negatief hoor, daarover. Want op het moment dat ik van Soest hierheen rijd, ik weet de weg en toch heb ik mijn mobiele telefoon aan met de GPS. Dat is alweer ruim een uur. Straks terugrijd, weer ruim een uur. En je doet heel veel goede dingen. Je doet je bankzaken, ik doe je e-mails. Je kan communiceren met je kinderen, heel veel goede dingen. Maar toch, soms is het goed om eens in de spiegel te kijken en jezelf eerlijk de vraag te stellen, wat doe ik met mijn tijd? Want tijd is ons kostbaarste bezit. En je kunt het maar één keer uitgeven en dan is het weg. Mensen die zeggen, ja joh, maar daar heb ik geen tijd voor. Daar moet je nog eens goed over nadenken. Daar heb ik geen tijd voor. 1% van de tijd in een dag, 1%, is al een kwartier. Dus om te zeggen, daar heb ik geen tijd voor, dan moet je nog even nadenken, wat zeg ik daar? Jij kiest en ik kies wat ik doe met mijn tijd. En nogmaals, soms is het heel verstandig om eens in de spiegel te kijken en jezelf die vraag te stellen. Wat doe ik met mijn tijd? Er is ook tijd nodig om te groeien. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die de ene dag bij het tuincentrum plantjes koopt en in zijn tuin zet, om de volgende morgen vroeg op te staan om te kijken of de plantjes al groeien. Want, daar hoef je geen tuinbouwkundige voor te zijn, om te weten dat dat niet zo werkt. Daar is tijd voor nodig. En eigenlijk zie je het niet van de ene dag op de andere dag, dat iets groeit. Maar het doet het wel, langzaam over tijd. En geven tijd En dan is het ongelooflijk wat er soms uit tevoorschijn kan komen. Ik heb thuis een denappeltje van de Sequoia Dendron Giganticum. Daar zitten wat zaadjes in. Eén zo'n zaadje, in goede omstandigheden, geef het tijd en het wordt een gigantische boom. De sequoia's kunnen 100 meter hoog worden. De oudste sequoia schat men op 3200 jaren oud. Gigantische bomen. Maar dat zijn ze niet geworden overnight. Daar is tijd voor nodig. En zo is het ook met geestelijke groei. Als jij vorige maand je leven aan Jezus hebt gegeven, en je bent vandaag tegen mij, zeg je dat, teleurgesteld dat je niet al meer veranderd bent, dan zeg ik, joh, wees een beetje geduldig met jezelf. Want voor geestelijke groei, daar is ook tijd voor nodig. Onder goede omstandigheden, met de goede input, geef het tijd en je kunt er verbaasd staan wat er dan na jaren uit tevoorschijn komt. De context van Jesaja 40 is de tekst: wie de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen, zullen hun vleugels uitslaan als een arend, zullen niet moe worden. De context is de profeet Jesaja die werkt en leeft en profeteert in een tijd dat Israël door een moeilijke tijd is gegaan, door een moeilijke tijd gaat en nog door een moeilijke tijd zal gaan. En dan lees je bijvoorbeeld vers 27, waar Israël zegt, of waar Jesaja refereert aan Israël en zegt: Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Met andere woorden, de context is, in Israël wordt gedacht dat God hun is vergeten. God ziet hun niet. God heeft geen belangstelling meer voor hun situatie. En dat is heel herkenbaar. Als mens kun je soms door moeilijkheden gaan, dat je geneigd bent om dat ook te zeggen. Je hebt het misschien andere mensen horen zeggen, die door leed en verdriet en tegenslag getroffen zijn. Maar als je zo denkt dat God jou is vergeten en dat God jou niet ziet, dan ben je even een paar dingen kwijt. Dan zegt Jesaja in de volgende verse: weet je het dan niet? Heb je het dan niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Hij is de schepper van de einden der aarde. Zelfs al zou hij het willen, hij kan je niet vergeten. God is de almachtige en de alwetende. En nu ga ik even naar de tekst en naar de arend. Want het is belangrijk, als wij die woorden lezen, om ze ook een beetje te lezen als een Israëliet in de tijd van Jesaja. En dan zie je dat vogels, die trekken, niet allemaal, maar veel vogels trekken van noord naar zuid en van zuid naar noord. En die trekroutes van Europa, Oost-Europa naar Afrika, die zie je hier. En dan zie je een hele dikke rode baan, die loopt over de Bosporus, over Turkije, en dan over Libanon en dan over Israël naar het zuiden. Een hele belangrijke trekroute loopt over Israël. Ik heb dat met eigen ogen aanschouwd toen ik in de zomer van 1975 voor het eerst in Turkije was, om daar met gevaar voor eigen leven in de zomer te evangeliseren. En wij reden met de auto door Istanbul. En daar zag ik, had ik nooit gezien, een wolk van 500 ooievaars vliegen boven Israël, boven Istanbul. En later was ik in Panama voor mijn werk. En je weet Panama, je hebt Canada, de Verenigde Staten, en dan loopt dat zo over Panama naar het zuiden. Die vogels die volgen het land en de kustlijnen Dus heel Noord-Amerika stroomt met trekvogels leeg over dat 20 kilometer brede Panama. En wij zagen daar een enorme wolk roofvogels. Die allemaal in een kringetje omhoog gingen op de thermiek. En dan lieten ze zich afzakken naar de volgende. En gingen ze weer omhoog naar de volgende thermiek. En zo vervolgden ze hun weg. En daar zag ik met eigen ogen wat in Israël ook een heel bekend beeld is. In Israël trekken elk jaar 3 tot 4 miljoen grote vogels. Ooievaars, gieren, pelikanen, arenden. En wat hier vertaald is met arend, hè, hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, is eigenlijk grote vogels. Hij slaat zijn vleugels uit als een grote vogel. Hier vertaald als een adelaar. Grote vogels zweven op de thermiek en laten ze zich zo meevoeren met de opwaartse windstromen. Dus dat is een bekend gezicht in Israël. Hier zie je kraanvogels die hetzelfde doen. Elk jaar trekken er 500 miljoen vogels over Israël. Ik heb een goede vriend, een vogelaar, die vaak aan mij gevraagd heeft: Joop, wanneer gaan wij samen eens naar Israël om daar de vogeltrek te aanschouwen? Daar komen uit de hele wereld vogelaars naar Israël om dit fenomeen te aanschouwen. Zo trekken er over Israël ook 3 tot 4 miljoen grote vogels. Die grote vogels die zijn voor de Israëlische luchtmacht zelfs een probleem geworden. De Israëlische luchtmacht heeft door de jaren heen meer problemen gehad met grote vogels dan met grote Arabieren. En daarom hebben zij er diepgaande studies van gemaakt. En de informatie over die vogeltrek is beschikbaar voor een piloot in een Israëlisch vliegtuig. Wat ze doen is, ze maken met hun grote vleugels gebruik van die opwaartse luchtstroom die je hebt boven land en niet boven zee. En daarom dat die vogels de landroutes volgen. Je kan er ook gelijk bij zeggen dat het gevaarlijk is om het niet te doen. Dus als wij hier het hebben over wie de Heer verwachtte, is als een adelaar die zijn vleugels uitslaat. Het is gevaarlijk om het niet te doen, zoals een adelaar. Stel dat die adelaar zou zeggen: joh, ik kies de zeeroute. Wel, zo'n adelaar weegt 7 kilo, dan heeft hij kans dat hij de overkant niet haalt. En dan denk je aan al die gelovigen die misschien tientallen jaren ook met jou in de koffiebar zaten. Die ook al die geweldige liedjes zongen die wij net zongen. Maar als je ze vandaag vraagt: hoe is het met je geloof? Oh nee, dat doen we niks meer mee. Dat is achter ons. Ja, vind je het gek? Als je het probeert anders te doen, is het gevaarlijk. Dus wat wij leren hier van de vogels heeft een hele belangrijke consequentie voor ons. Nou, die vogels komen tot grote hoogte. Er zijn ooievaars waargenomen op 5 kilometer hoogte. Wie denkt u dat de kampioen is? De kampioen is de Rupelschier. Die is waargenomen op een hoogte van 11,3 kilometer. Dat is hoger dan de burgerluchtvaart vliegt. Daar is de luchtdruk nog maar een kwart van wat die hier is. Daar is nog maar een kwart zuurstof van wat hier is. En denk je, hoe speelt zo'n vogel dat klaar? Nou, hij maakt gebruik van die opwaartse luchtstromen die er zijn. Als je dit allemaal even op je in laat werken, dan is de vraag: wat is dan wachten op de Heer? Wel, het is duidelijk wat het niet is. Het is niet een hoop drukdoenerij. Er is niet een hoop geestelijk spierballenvertoon. Er is niet een hoop, ik moet zo nodig dit en je moet zo nodig dat. Dat is het niet. Wat het wel is, dat is dat je tijd pakt voor God. En dat jij leert in de rust, in de stilte, op te pakken wat God aan jou te bieden heeft. het is tijd om in jouw omgang met hem vaarwel te zeggen tegen de oppervlakkigheid. En om de diepte te gaan zoeken. Het is tijd nemen om stil te zijn. In het besef van wie God is. En om de diepe betekenis van zijn woorden en van zijn beloften, die ook voor jou gelden, om die diepte ten volle tot je te laten komen. Het is je richten niet op de omstandigheden, maar op God en op God alleen. Het was 100 jaar geleden, dominee Murray, Andrew Murray, en ik weet zeker dat hier heel veel mensen zitten die wel eens een boek gelezen hebben van dominee Andrew Murray. Die schrijft in een van zijn boeken: ons grootste probleem, dat is dat wij veel te oppervlakkig zijn. En dat we God niet echt kennen. Als we God maar zagen in zijn liefde, dan zou het wachten op de Heer onze grootste vreugde zijn. God als gever is veel meer dan de gave. Hij is veel meer dan de zegen. Wachten op hem doet ons geluk vinden in God en in God alleen. In ons gebed zijn we veel te vaak met onszelf bezig. Als wij wachten op de Heer, dan kan hij ons met zichzelf overschaduwen. Wat een prachtige woorden. In Psalm 46, daar lees je het. Laat af en weet dat ik God ben. Laat de boel de boel. Richt je op hem en besef jij dat de schepper van de hemel en aarde is jouw God. In Jezus zelfs jouw Vader in de hemel. Het viel me op bij Psalm 119, de langste psalm, een loflied op het woord van God, dat hij begint met zoveel meditatief woordgebruik. Woorden als welzalig die hem met heel hun hart zoeken. Ik heb uw beloften in mijn hart opgeborgen. Ik overdenk uw bevelen. Ik verblijd mij daarin. Ik overdacht uw woorden, allemaal heel meditatief woordgebruik, van iemand die er de tijd voor neemt om ermee bezig te zijn. Het was de bekende Engelse schrijver van de Narnia-chronieken, die atheïst was en die christen werd. En dan zegt: het evangelie is zo mooi, dit had geen mens kunnen bedenken. Daarom ben ik geen atheïst meer, maar een christen. En hij schrijft in een van zijn boeken: de duivel is erin geslaagd om de wereld te veranderen in één groot lawaai. Terwijl God juist tot ons wil spreken in de stilte, als wij alleen zijn met hem. Het was ooit Henk Binnendijk die mij vertelde: Joop, was het niet vanwege de uren en dagen dat ik alleen was met God in de duinen van Rijnsburg, dat ik heb kunnen doen wat ik in mijn leven heb gedaan? Toen ik tot geloof kwam, toen kwamen heel veel jongelui ook tot geloof. En wij kwamen 's avonds voor degene die tijd hadden bij elkaar en dan deelden we wat we in de Bijbel hadden gelezen, wat ons had aangesproken. En dan baden we en dankten we. En na een paar maanden moest ik van mijn studie naar Engeland voor stage. En ik wist: Joop, als jij nu vast wil houden wat je hebt gevonden, moet je leren om alleen tijd met God door te brengen. En dat heb ik geleerd in die tijd. Voor het eerst uitgebreid de tijd nemen dat ik de hele Romeinenbrief aan één keer doorlas. De hele Hebreeënbrief aan één keer doorlas. Dat ik de handelingen der apostelen in één keer doorlas. En dat ik tijd had om alleen met God te zijn. Je moet wel eerst beginnen met vliegen als je arend bent. En je bent opgegroeid, je komt uit een eitje. En je bent opgegroeid in een nest, hoog op een klif, paar honderd meter hoog misschien aan de rotswand. Je moet wel eerst het nest uitspringen en leren dat je vliegen kan. En dat er een lucht is waar je op zeilen kunt en waar je op vertrouwen kunt. En dan denk ik, dat is in ons leven ook zo. Wij moeten wel het nest uit. Misschien ben je opgegroeid in een christelijk gezin. Je hebt het van thuis uit altijd meegekregen. Misschien heb je een goed boek gelezen en je weet wat het is. Maar dan moet je ook zelf aan de bak. En dan staat er in Johannes 1 vers 12. Wie hem ontvingen en wie hem in zijn naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven een kind van God te worden. Dat je hem aanneemt. Dat je hem omarmt. Dat je je zonde beleidt en zegt, Jezus, vergeeft u mij en komt u in mijn leven. Ik wil graag u volgen. Dat je het nest uitgaat. Dat je springt in vertrouwen, niet op de lucht, maar op de Heer. En dat hij jou vergeeft en dat hij jouw leven neemt. En dat hij jouw leven verder zal gaan leiden. En als je dan leert vliegen, dan moet je leren om te zeilen op de thermiek. Dan moet je leren om de thermieken te vinden, op te zoeken. En dan moet je daarheen gaan om die winden op te vangen en zo tot grote hoogte te stijgen. En dan, wat is dan wachten op de Heer? Wel, in mijn wachten neem ik er dan de tijd voor om mij volkomen op hem te richten. Die mij gemaakt heeft. Die mij gewild heeft. Die mij heeft lief gehad. In Psalm 16 staat, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Ik richt mij op wie Hij is, op zijn karakter, zoals dat is geopenbaard in de Bijbel, maar ook in de hele natuur die we om ons heen zien. Om te komen tot een diepere liefde, een grotere toewijding en meer eerbetoon, aanbidding, dankzegging, lofprijzing. Ik neem er de tijd voor om mij volkomen op hem alleen te richten. In mijn wachten op de Heer neem ik er de tijd voor om te hunkeren naar een diepere, innigere relatie met hem. Naar meer heiligheid, naar meer vertrouwen, naar meer openbaring en inzicht, meer toewijding, meer standvastigheid. Meer geestelijke groei. Ik neem er de tijd voor om mijn hunkering naar hem daarvoor uit te spreken. Ik neem er de tijd voor om te reflecteren op zijn genade in mijn leven. Op zijn leiding in mijn leven. Op zijn bewaring. Op zijn voorziening. De wetenschap dat hij mij heeft gekocht en betaald om nu voor altijd zijn kind te zijn. Als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan neem ik er de tijd voor om daarop te reflecteren. Wat ik daarvan allemaal al in mijn leven heb ervaren. In mijn wachten op de Heer spreek ik mijn verlangen uit dat ik door hem gebruikt wil worden. Als een kanaal van zijn zegeningen voor de mensen om me heen. Om een beelddrager te zijn van hem, licht en zout in de samenleving. Om veel vrucht te dragen in mijn karakter, maar ook in de dingen die ik doe. Psalm 15 of Johannes 15 vers 8, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat jullie veel vrucht draagt en dat je mijn discipel bent. En als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan neem ik er de tijd voor om dat verlangen naar hem toe uit te spreken. Ik neem er de tijd voor om dieper na te denken over zijn... Om het besef te laten indalen dat dit leven, zoals we dat nu kennen, is niet alles wat er is. Maar het besef van de eeuwigheid. Dit leven hier is slechts een voorportaal van de heerlijke dingen die nog komen gaan. Jezus komt terug. Hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. De Bijbel eindigt met het vergezicht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De doden zullen opstaan. Wij zullen een nieuw lijf krijgen. Een lichaam zoals het verheerlijkte lichaam van Jezus is. En als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan laat ik die heerlijke werkelijkheden dieper in mijn hart indalen. Als ik tijd neem om te wachten op de Heer, neem ik er de tijd voor om dieper na te denken over zijn heerlijke beloften. Sommige beloften zijn er in de Bijbel voor specifieke mensen of specifiek voor Israël. Maar heel veel beloften zijn ook beloften die een algemeen karakter hebben. En die mag ik ook voor mezelf aanvaarden. En dan neem ik er de tijd voor om daarover na te denken. Om te beseffen dat hij me leidt. Om te beseffen dat hij altijd bij me is. Te beseffen dat hij in mij woont. Dat hij me kracht geeft. Psalm 23. En zelfs al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. En als ik wacht op de Heer en daar de tijd voor neem, neem ik er de tijd voor om die waarheden dieper in mijn hart te laten inzinken. Als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan neem ik er de tijd voor om zijn woord dieper te bestuderen. Om er diep en langdurig over na te denken. Dan laat ik dat woord indalen in mijn hart. Dan gaat het niet het ene oor in en het andere oor weer uit. Zodat mensen die je morgen vroeg vragen, en waar ging de preek over? Ja, waar ging die preek ook alweer over? Dan moet ik even nadenken. Nee, dan is het meer Maria. Als de herders vertellen wat hun is gebeurd, dan staat er Maria bewaarde die woorden in haar hart. En ze overdacht die woorden. Dat is wat ik doe als ik tijd neem om te wachten op de Heer. Dan laat ik dat woord indalen. Dan neem ik dat woord tot me zoals een rund dat gras eet. Het koudt en het herkoudt en het herkoudt. Psalm 1 vers 2. Die zijn vreugde vindt in de woorden van de Heer. En die dag en nacht overdenkt. En als je zo leert te wachten op de Heer, dan is het belangrijk te beseffen, dat is geen verloren tijd. Ik ga je straks bij de uitgang, krijg je een flyer mee. En daar staat de kernpunten van wat we in de overdenking hebben gezien op een papiertje. Mijn aanbeveling is om dat papiertje in je Bijbel te bewaren en om dan soms eens even de tijd ervoor te nemen, om dat erbij te nemen en dat te gebruiken als een leidraad, om te leren wat het is om te wachten op de Heer. En dan kunnen we ervaren waar Jesaja over spreekt. Wie de Heere verwachten, die zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als een arend. En zij zullen niet moe worden. Wat is het heerlijk dat wij hem mogen kennen. En dat hij er altijd is en zal zijn. Om ons in alle omstandigheden toch de kracht te geven om ons in de lucht te houden. En dat we zo mogen leren hem te verwachten. Niet door een hoop luidruchtige drukdoenerij, maar in de stilte, alleen met hem. Dat is mijn gebed voor mezelf, dat ik dat meer mag leren. En dat is mijn gebed voor jou, dat je dat ook meer mag leren. Mag ik samen nog met je bidden? Heren, wat verspillen we veel tijd. En ik doe dat ook. Vergeef ons en helpt u ons om onze tijd goed te gebruiken. En leidt u ons er de komende dagen ook in, om waar wij vanmorgen over hebben nagedacht, over deze prachtige woorden uit Jesaja, om daar ook inhoud aan te geven in ons eigen leven. Om zo te leren om te wachten op u. Heren, we danken u dat u er altijd bent voor ons. We danken u dat er zoveel dingen zijn die ons zo enorm kunnen opbeuren. Een besef van uw liefde. Een besef van uw genade dat u ons niet doet naar onze overtreding. Maar dat u ons veelvuldig vergeeft. Dat als we onze zonden belijden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat u er bent om ons te leiden. Dat u er bent om ons te bewaren en te voorzien in wat we nodig hebben. Uw grootheid, uw majesteit, uw heerlijke belofte voor dit leven, maar zeker ook voor het leven wat nog komen gaat. Heer, en dan wilt u ons optillen. Dan wilt u ons opbeuren en dan wilt u ons verder helpen. Leert u ons die weg te gaan, Heer. Zodat wij het leven met u niet kunnen leven als een sprint, maar als een marathon. Zodat we 10, 20, 30, 40 jaren later nog altijd groeien en verder gaan met u. Dat is ons gebed, Heer. In Jezus' naam. Amen.